Fijn, broeders en zusters, om hier weer te zijn. Ik hoop dat u me kunt verstaan. Ik spreek liever achter zo'n losse microfoon. Ik loop niet zo heel veel, soms een beetje, maar dan hoort u me toch even niet. En dan krijg ik wel een vinger van, hey, ik hoor je niet. We hebben vanmorgenavond al met elkaar, en ik wou in dat licht ook een gedeelte lezen. Met avondmaal lezen jullie altijd vaak eenzelfde soort gedeelte uit Lucas of uit Marcus of uit Korinthe. Maar in dat licht wil ik vanmorgen lezen wat ik heel wat jaren geleden hier al wel eens gelezen heb, maar toch in een wat nieuw licht misschien. En uit 1 Samuel, uit de tijd van Richteren. Een heel mooi, bijzonder gedeelte lezen we daar. 1 Samuel. U weet, Samuel, dat was de Richterentijd. Een heel apart hoofdstuk in de geschiedenis van Israël. En ik lees vanaf het eerste vers. Ja, hoofdstuk 1, sorry, Samuel, neem me niet kwalijk. Ja, eerste hoofdstuk. Er staat daar, er was een man uit Ramataim Zofim, uit het bergland van Efraïm. Zijn naam was Elkana, de zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efratiet. Dus hij kwam uit de stam van Efrata. Had 2 vrouwen. De naam van de ene was Hanna, de andere naam was Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de 2 zonen van Eli, Hofni en Pinaas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Ze legde een gelofte af. Ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord, daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van de wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs, ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. In de Statenvertaling staat dan ook nog het woordje bekennen. Hij bekende zijn vrouw. En ook het woordje gedacht. En dat woordje gedacht, dat woord gedenken, wil ik vanmorgen in dit licht stellen. Ja, zomaar een hoofdstuk over een vrouw. Redelijk onbekend. Hanna. En eigenlijk gaat het in 1 Samuel 1 ook over een oorlog. Het staat over de tegenpartij, staat er. uiteindelijk om een oorlog tussen God en Satan. En de inzet is zijn eigen volk. En van die strijd kun je hier al iets zien, bijvoorbeeld in Hanna's gezin. En de vraag is, kan Hanna wel wat doen in die strijd? Kan ze iets betekenen? Kan ze iets veranderen aan die situatie? En je voelt je soms ook machteloos met het hele virus of vroeger in de oorlog. Wat kun je nou als gewone burger doen daartegen zo'n oorlog? Of wat kunnen wij nu doen als burger in zo'n crisis? En dan kom ik toch bij u nu vandaag, dit moment. U leeft vandaag, u leeft in een bepaalde situatie, in een wereld. En iedereen neemt zijn eigen plekje in. Of het nu in de gemeente is, of thuis, of op het werk, of werk, waar dan ook. Als man, als vrouw, als jongere. En allemaal heb je een klein plekje. En als je kijkt naar het grote geheel, dan denk je wel eens, nou, wat kan ik nu doen? Wat kan ik betekenen? Wat kunnen we? Toch eigenlijk niks. Kon in de oorlog toch ook niet? Ja, je kon in het verzet gaan. Maar wat haalde het uit? Je kon eraan gaan. Je kunt er niks aan veranderen. Laten we even inzoomen op deze situatie. Of dat inderdaad zo is wat ik nu zo stel. Een beetje pessimistisch, weet u wel. Hoe gaat het op dit moment in deze situatie met Israël? Gaat het goed? Loopt alles naar wens? Leven de mensen dicht bij God? Doen ze wat hij van hen vraagt? Wat voor tijd leven we eigenlijk? En in hoeverre kunnen we daarmee wat zeggen over onze tijd? U las het al uit het eerste hoofdstuk en leest u maar eens samen wel door. Ik vind het een van de prachtigste boeken. Maar dat vind ik van elk boek wat ik op dat moment lees, dus dat er gaat. Het speelt zich af in de periode van de Richter. Een kenmerk van die tijd. En u kent die woorden vast wel. Ieder doet wat deed wat goed was in eigen ogen. Zo ging het met Israël. Ieder doet wat goed is in eigen ogen. Dat is het. Dat is het, broeders en zusters. Want als je nou eens terugdenkt aan dat volk. En het is altijd goed om het in herinnering te brengen. En daarom hebben we dat heerlijke woord, dat rijke woord, wat eigenlijk nooit gesloten mag blijven. Wat heeft God niet gedaan voor zijn volk? Denk eens aan Egypte. Denk eens aan Abraham als vreemdeling geroepen. Wat heeft hij gedaan met Israël? Ja, door die woestijn, 40 jaar. Het moest zo lang. En wat heeft hij veel van zijn volk verdragen? Want zulke liefertjes waren het niet. En neemt u maar niet tegelijk veel te veel afstand van die niet-liefertjes. Dat waren wij ook vaak niet. En dat zijn wij misschien nog niet. Maar hij heeft zoveel goeds gedaan. Zo ontzettend veel goeds. Zijn wonder heeft hij laten zien. Alles. God is zo groot en zo goed. Ik vond het in de liederen prachtig uitgedrukt. We hebben de schepping bezongen. We hebben de Heer Jezus bezongen. We hebben God bezongen. We hebben het leven wat hij geeft hebben bezongen. Het is goed om dat te doen. Maar wat is er van overgebleven? Hier in 1 Samuel 1. Leest u het hele boek Richter maar eens. Ik heb het dus helemaal bestudeerd en ik doe het regelmatig en ik lees er omheen, maar vooral het boek zelf. Wat een toestanden. Wat een ongelofelijke toestand als je het leest. Als je denkt aan de Filistijnen, dat het heidendom bijna verweven is met het volk. Dat Simson met een Filistijn wil trouwen terwijl hij een Nazirener was. Terwijl de Filistijnen bepalen wat er in Israël gebeurde. Openlijke groepsverkrachtingen. Afschuwelijk. Sodom en Gomorra zou je kunnen zeggen. Stammen die met elkaar strijden, die elkaar bijna uitroeien. Zodat er bijna geen meisjes meer over zijn. Voor de mannen. Afschuwelijk. Denk je, waarom zat het in de Bijbel? Hadden ze daar geen ander besluit over kunnen nemen? Had Gods geest wel soms een vergissing gemaakt? Een complete chaos. En daar komt daarna dan Samuel. Maar God wordt niet eens gevraagd. Er wordt gewoon besloten. De Baals, offeren met kinderoffers, afschuwelijk. En zelfs de gelovigen vragen niet meer, wat wil God dat we doen? Dat is wat, ze gaan hun eigen gang. Wat zal er op die manier overblijven van Gods volk? Het volk dreigt groot gevaar, denk eens aan de Messias die nog moet komen. Ontstellend. Zo staat het er in Samuel voor, ik heb het kort samengevat, misschien te kort. Maar geloof me, Ik heb het aardig bekeken. En leeft u na. Het was gewoon een puinhoop. Echt een puinhoop. Ik geloof maar alleen de namen Hofni en Pinhas net gelezen. U weet het wel. Notabene. Priesters die gewoon, priesters in Silo, die aten vooraf van het offervlees, aten het rauw op. Ze maakten er echt een zootje van. Ze hadden zelfs gemeenschap met de vrouwen die hulp boden. Dat kan dus in Israël. Dat kan dus blijkbaar ook in de gemeente. Want kijk maar om u heen. En eigenlijk als je dit dan leest, dan grijpt de angst je aan. Maar goed. Je bent niet voor niks onderwijzer geweest om die spanning een beetje in te houden. Om zo te beginnen van hoe loopt het af. Maar het is wel een angstige gedachte. Het kan. Dat kan ook vandaag. Hoe is het met Gods volk vandaag in deze tijd? Je ziet gelukkig hele positieve ontwikkelingen. Dat mensen weer de Heer aanroepen. Maar we zien ook in ons huis, in onze gemeente, mensen die afhaken. Denken, ja, het zal me wat. Ik kom niet, er was een goede reden voor in de tijd, toen mochten we niet. En dan raken ze uit die gewoonte, uit dat patroon. Maar ik vraag de broeders en zusters, denk vanmorgen niet aan die iemand anders. Maar gewoon, kijk zelf eens in die spiegel. En in hoeverre is er in mijn leven, en nu kijk ik ook naar mezelf. Wat doe ik wat goed is in eigen ogen? Hoe staat het op dit punt met mijzelf? Zijn er in dat leven van mij, waarvan ik denk dat ik het goed doe, ik ben nog best soms tevreden ook. Ik wil de Heere dienen voor 100%, maar in hoeverre volg ik daarin mijn eigen koers en mijn eigen gedachten en mijn eigen passie en mijn eigen richting? Kijk eens naar Hofni en Pinhas. Ik denk dat ze misschien niet eens meer bewust waren helemaal dat ze fout deden, want vader zat daar op zijn stoel met zijn stevige lijf, dat kon je ook al in alles merken, want hij hield van hun vlees, wat ze ook aten. Dat vond hij niet zo'n probleem. Maar hoe is het met onszelf? Een spiegel. En in die ingezonken situatie, van jou of mijn leven, of van de gemeente, gaat God iets doen? Gaat God iets heel bijzonders doen? Nee, het komt niet via de tv, het komt niet via de tamtam of via de social media. Er zijn geen tamboerkorpsen of wat dan ook schitterende klaroenfanfares om het aan te kondigen. Het gebeurt ook niet in de schijnwerpers, het gebeurt ook niet in de publieke belangstelling, maar ergens in een onopvallend hoekje. Let op, zo werkt God vaak in het verborgene. Is dat stiekem? Nee. In het verborgene. God gaat onopgemerkt zijn gang gewoon in een gezin. In een gezin waar een man en een vrouw van elkaar houden. Ze zijn al een paar jaar getrouwd, nog geen kinderen. Dat kan vaker voor, zoals ik nu nog voorkomt, en mensen zeer groot verdriet daarvan hebben. Ook in onze gemeente. Ze verlangen naar een kindje. En wij herkennen dat zelf, omdat wij ook nogal wat jaren moesten wachten. En dan is dat een gemis en een verdriet, want iedereen praat erover. He, vanmorgen weer een oma erbij. En dan ben je toch trots. Ah, kindje geboren. Gezond en vooral. Heerlijk is dat, daar geniet je van. En anderen denken nog aan hun leed, aan hun verdriet. Maar bij Israël was dat nog wat erger als je kinderloos was. Natuurlijk is het verdrietig, een gemis. En want kinderen zijn het eigendom van de Heer. Lees Psalm 127 vers 3 maar. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Maar het ontbreken van een kinderzegen in Israël kon het gevolg hebben dat je dus niet de mededrager was van de toekomstige Messias. Dat weet u vast wel. Want daar was een verlangen naar. En daarom was het ergens legitiem, absoluut niet volgens de schrift, ook niet volgens de oorsprong van de schrift, hè? God schiep man en vrouw, dat een man er een vrouw bij nam. Zo deed Elkana, zo moeten we dat wel denken. Hij nam er een vrouw bij, waar hij wel kinderen mee kon krijgen. Meestal zien we daar een hoop ellende van. Het kan ook niet in Gods bedoeling zijn. Koningen hadden vaak meerdere vrouwen, denk eens aan David. En ja, daarover zie je het ook niet altijd meer. En kijk maar eens hoe dat vaak ging onderling. Dat was een drama in zijn gezin, echt een drama. David, een man naar Gods hart, absoluut. Maar in zijn gezin, echt een groot drama. En dan hadden ze hem zelf nog als voorbeeld ook. En dat zien we hier ook eigenlijk een beetje. Een strijd. Enorme strijd. Wat een verdriet. De een krijgt kinderen. En de vrouw waar je van houdt, de moederschoot is toegesloten. Het staat duidelijk, de Heer had haar moederschoot toegesloten. Wat een probleem. Maar Elkanen begreep het waarschijnlijk niet helemaal goed. Want ze wordt getreiterd. Misschien ging het een beetje buiten het gezicht van Elkanen, dat zou kunnen. Want hij zegt tegen haar, ben ik niet meer dan 100 mannen voor je. Wat een verdriet. En we krijgen dat echt heel duidelijk in dit verhaal mee, hoe kort het ook is. En hoe precies op het moment, als zij begint te treiteren, gaan ze dus naar de jaarlijkse offeranden. Je zou kunnen zeggen, een klein beetje, als zij op een hoogtijdag, moet je eens voorstellen. Laten we het nou eens even met het avondmaal vergelijken. Elk jaar, goed, we hebben het gelukkig meer. Maar ze gingen jaarlijks naar Silo, namen de reis en offerden daar de heren. En onderweg dat getreiter voortdurend. En zo ging die gang naar het heiligdom. En Hanna maar in haar hoofd met psalm 122, psalm 84. En dat je aan de offermaaltijd zo aangekeken wordt. Jij deugt niet, jij deugt niet. Jij kan geen kinderen krijgen. Kijk eens naar mij. Het avondmaal heeft een klein beetje daar, zou kunnen zeggen, is daarmee te vergelijken. Vroeger ging je zomaar niet aan het avondmaal. Nu is het een uitzondering als je er niet aan gaat. Je voelde je schuldig. En ik weet van mijn eigen ouders in de hervormde kerk vroeger, ik weet niet waarom, maar zij gingen geloof ik vrijwel nooit. Ze vertelden dat niet, hebben het later wel eens aan gevraagd. Misschien kwam dat omdat mijn vader katholiek was van oorsprong. Maar goed, je voelt je schuldig, want je bent zondig. Dat hebben wij niet meer zo, maar aan de maaltijd gaan wil toch wel zeggen, tenminste wij zeggen vaak er nog bij, leeft u niet in onmin met een broeder of zuster, of als er nieuwe mensen komen, laten we soms spreken even met ze. Bent u niet nu in ruzie vertrokken, of wat dan ook? En is er geen onmin tussen broeders en zusters? Heel wezenlijk dat je de gemeente onderscheidt. Maar je zou aan het avondmaal gaan en je zou weten, denk eens aan Hanna en Peninna, dat iemand je haat. Of dat jij iemand haat. Dat is nogal wat. Een gedachtenismaaltijd. Daar kom ik zo nog even op. Er is duidelijk een parallel tussen het offer, toen nog het beeld naar Christus toe, nog niet van Christus zelf, maar nu dat we de Heer mogen gedenken. Het is op beide een verbondsmaaltijd en een verzoeningsmaaltijd, want we vieren de verzoening die Christus tot stand heeft gebracht. Wat hij in het verleden tot stand heeft gebracht. En het mag ook heel feestelijk. Hij heeft natuurlijk geleden. En daar mogen we ook liederen van zingen, lijdensliederen. Heer, wat hebt u niet voor mij gedaan? Wat hebt u ongekend? Maar tegelijkertijd mag het een feestmaal zijn. Ook al is die heel karig. Een heel klein glaasje. Een heel klein stukje brood. Als symbool van grote vreugde. Het enige symbool wat we, laat ik het zeggen, in de protestantse kerk nog kennen. Niet dat wij protestant zijn, maar toch in onze kerken nog kennen. Werkelijk iets zichtbaars tot ons nemen. Een zichtbaar evangelie. Ik ben het brood des levens. Eet mij en drink mij, zegt Jezus. En het is een gemeenschapsmaaltijd. Je zou denken aan het getreiter van die Peninna. De situatie in dat gezin is de situatie van Israël. En is de situatie vandaag de dag ook vaak in de gemeente van Christus. Ik kan me daar, laten we het zo zeggen, ik kan me die gedachte daaraan niet onttrekken. Ook de gemeente van Jezus Christus in Europa. Er is nog steeds sprake van afval. Jazeker, er is bewustzijn en ontwaken bij gelovigen. Toch wordt er nog afgekalfd, men gelooft het niet meer. En ik ga niet over in klaagzang. Laten we heel eerlijk constateren dat dat de waarheid is. Geen wonder dat velen het evangelie ook niet aantrekkelijk vinden. En dan weet ik best, moet het altijd aantrekkelijk zijn? Ja, liefde. gekoppeld aan de waarheid van het oordeel van God wat je wacht als je hem niet volgt. Zeker, zeker. Maar hier bij Samuel zien we nog dat God blijkbaar nog toekomst heeft. En die toekomst wordt geuit in gebed. Ik geloof dat alleen gebed de weg openhoudt naar de toekomst. Broeders en zusters, alleen waar gebeden wordt, gaat God aan het werk. Volhardend bidden, daar wil hij ingrijpen en verlossen. De situatie in Elkanas gezin, ik kan me dat zo niet voorstellen. Natuurlijk is er wel eens gedoe in een gezin geweest en nog wel. Ik hoef u echt niets te vertellen. Maar hoe de dingen helemaal scheef kunnen gaan. Maar Hanna, de vrouw in het gezin, geslagen van de Heere, en wordt niet bij hem weggetreiterd. Ze is er zeer beroerd aan toe. Ze moet ook huilen. Vreselijk huilen. Ze kan geen hap eten door haar mond krijgen. Maar ze vindt haar weg naar Yahweh. Want tijdens de offermaaltijd staat ze op. Ze kan het niet langer uithouden. Ze vlucht weg. En wanhopig gaat ze waar de priester is. En dan bidt ze en dan huilt ze en dan smeekt ze. Het gaat haar niet alleen om een kind. Het belangrijkste is dus bij haar niet, dat moet u heel goed weten, dat ze een kind om zich heen heeft en erover kan vertellen. Haar persoonlijke verlangens van het normale moederinstinct, dat is ook een heel normaal moedergevoel en ook een vadergevoel, staat niet op de voorgrond. Het gaat haar om de verhouding tot God. God veracht je en wil niets met je te maken hebben. Je moet het maar altijd horen. God veracht je en wil niets met je te maken hebben, zegt Peninna. Dat blijft haken, dat maakt je kapot. Woorden kunnen zoveel doen. Mooie woorden, maar ook lelijke woorden. De gedachte dat God je aan de kant schuift en zich van jou afmaakt, kan ze niet verdragen. En dus niet haar bevrediging van persoonlijke gevoelens staan bij haar voorop, maar de gemeenschap met hem. Het gaat er om zijn gunst, zijn genade en zijn welwillendheid. En dat kan voor veel gebeden niet gezegd worden. Ach, broeders en zusters, hoort u wel eens uw eigen gebeden? U kunt ze zelf het best beoordelen. Soms zijn onze verlangens zo zelfzuchtig. Zo toegespitst op de vervulling van eigen verlangens. Op zichzelf legitiem, maar zo gericht op de Heere staat in mijn dienst. Bij Hanna was dat echt niet zo. Het ging haar om de Heer, het ging om Jahwe. Zij worstelt in haar gebed bij de genadige God. Gedenk mij, zegt ze. Gedenk me. Houdt u daadwerkelijk me met mij bezig, bewijs me uw genade. En ze vraagt heel concreet. Een zoon. Als je het even zo leest en je hoort achteraf het verhaal van haar, denk je, ze heeft om een kind gevraagd en God geeft een zoon. Ze vraagt om een zoon. En ze belooft dat die zoon volkomen van God zou zijn. Nou, daar zegt ze heel wat. Daar zegt ze heel wat. Zo gaat Hanna de enige weg naar de toekomst. Maar nu wordt ze lastiggevallen door Eli, de hoge priester, die op zijn stoel zat. Ja, daar valt veel over te zeggen. Laat ik dat niet doen. Maar wat hem nooit is overkomen, gebeurt nu. Hij springt op en begint tegen haar uit te varen, omdat ze te lang met haar mond prevelt. En misschien herkent hij daarin bij mensen die dan dronken zijn. En hij denkt dat ze dronken is. En ze moet weg. Hij schiet uit zijn slof naar deze vrouw die zo kapot is eigenlijk. Niet vreemd. Niet vreemd. Trouwens dat Eli dit zegt. Wie de afval in zijn gemeente of hier in Israël over zijn kant laat gaan, die gaat zijn onderscheidingsvermogen verliezen. Ik geloof ook zeker dat mensen met moderne opvatting over het woord van God, de liberale opvattingen, waarbij eigenlijk heel veel vrijheid is. Ik heb het niet over de vrijheid in de geest. Die verliezen een onderscheidingsvermogen. Die zien dat soort dingen niet meer. Die zien de gevaar ook niet. Die zien ook helemaal niet die wederkomst. Zo lach je eigenlijk uit. Waar heb je het over? We leven nu. En kinderen van God worden in de hoek geduwd. Want je bent ontzettend ouderwets en zwaar fundamentalistisch. En daarom vraag je wel eens af, Heer, alstublieft, grijp in. Maar wie de weg van het gebed gevonden heeft, kan niet meer alles in de steek laten en overboord gooien. Wie heeft leren bidden, kan God niet terug toekeren. Werkelijk, broeders en zusters, als we gaan bidden met elkaar. Zelfs niet als een Peninna of Eli alles doet om dat zover te laten komen. Moet u maar eens vragen met mensen waarvan u weet, ze zijn niet meer op de weg. Maar ze zeggen dat ze wel op de weg zijn. En je vraagt, zullen we samen bidden? Dat is al lastig, dat is al moeilijk. Maar dat je de vrijmoedigheid hebt, dat wil niet meer. Dat wil niet meer. Ik merk dat zelf. Bij mijn omgeving. Of familie. Het gebed is de enige weg waarin God zich laat vinden. En Eli moet dat duidelijk maken, ondanks zijn uitschieter. Een lelijke uitschieter. God zal je geven wat je gebeden hebt, zegt hij. En dan gaat ze. Een andere Hanna. Ze is nu zeker van Gods genade en gunst. Er verandert verder niets aan haar leven op dit moment. Nog steeds heeft ze haar verdriet. Absoluut. Maar haar gezicht is vrolijk. Ze kan weer net zo vrolijk zingen als wij de liederen van morgen. Want het gebed houdt de toekomst open. Broeders en zusters, ze kunnen ons misschien verbieden samen te komen. Maar bidden? Nooit. Dan klaart de lucht op. De nevels worden weggevaagd. Hanna onderging een complete gedaanteverwisseling. Het was alsof ze niet meer voelde wat Peninna zei. Maar de concrete situatie is nog niet veranderd. Want als ze terugkomt van haar gesprek, en misschien dat haar man de ogen van haar ziet, zit nog steeds daar de triomfantelijke Peninna, daar te lachen naar haar. Ik win terrein en Hanna moet steeds meer het veld ruimen. Er is nog niets veranderd. Hanna is onmiskenbaar veranderd. Dat heeft het woord van God gedaan. Dat krijg je als je gaat bidden samen. Of als je alleen moet bidden omdat je man of je vrouw niet meer kan bidden. Dat je altijd vrede ervaart. Want dan ga je ook het woord lezen. Dan ga je weer vertrouwen op het woord. En ze gaan gewoon het feest uitvieren van dit verbond. Broeders en zusters, als God, als Yahweh, de centrale plaats in je leven inneemt, in alles, in je denken, zelfs in je slapen, zelfs in je wensen die je hebt. En dan bedoel ik het echt in vrijheid. Dan kun je de vreugde van de Heer behouden, ook juist in deze tijd. Zeg er niet, het is de tijd die ik er niet voor heb. Ik heb er geen tijd voor. Weet dan wel dat je leven verschraalt. Je leven verschraalt. Neem die tijd. Je hebt 24 uur, alle per dag. Ik weet het, de een moet misschien heel druk zijn met zijn werk. Maar je leven draait stuk als je niet bidt zoals een Hanna. Ze keren terug in Rama. Dat vind ik altijd een heel mooi hoofdstuk, een mooie tekst. En er staat, even in ons vertaald, Elkana had gemeenschap met zijn vrouw. Toen dacht de Heer aan hen. Zo open, hoe die Heer praat. Er staat bekennen in de Statenvertaling, dat is een mooi woord, bekennen, volkomen kennen, gemeenschap. De Heere gedacht haar. Laat dat zinnetje eens dat je doorwerken. Hoe open en echt de Heere er dus concreet op inkomt. Juist ook in de seksualiteit. Een van de weinige gedeelten uit het Oude Testament waarin de Heere er alles mee te maken heeft. Lange tijd is natuurlijk de beleving op dat gebied minder waardig geacht. Vandaag zien we het andere uiterste, extreme uiterste. Vandaag is er niets zondig meer. Alles is mogelijk. Maar de Bijbel is er nuchter over. Door alle tijden heen. Wij moeten ook niet ons afkeren van dit, omdat deze tijd zo is. Maar de balans houden. Eerlijk zijn, zuiver zijn, maar ook rein zijn. God kwam in actie. God gedenkt. Dat woordje gedenken kom ik zo nog even op terug. Binnen een jaar wordt een kind geboren. Een jongen. Prachtige naam. Samuel. Precies een concreet antwoord op een concreet gebed. Hoe durf je te vragen? God gaf het. En Hanna blijkt niet vergeten te zijn wat ze had beloofd. Je zou het eerst even denken, want ze gaat niet naar het offerfeest. Al een paar jaar niet. Maar Elkanah laat haar in vrij. Ze had de Heer iets beloofd. Ze zegt, ja, dit komt goed. Zodra hij ontzoogd is, en dat was vroeger wat langer, kon wel eens een paar jaar duren. Dus die borstvoeding had een goed effect. Bracht ze hem, notabene, bracht ze hem. En elk jaar kwam ze terug en leverde hij hem af bij Eli en bij die zonen. Dat doet me een beetje pijn. Maar ze levert hem af bij de Heer. Ze heeft beloofd, hij zal een Nazireër zijn, zijn leven lang. Broeders en zusters, maakt u wel eens zich zorgen om uw kinderen? Of zorgen gemaakt, hoe het met ze gaat? Nou, ik ken het maar al te goed als vader natuurlijk ook. En als vrouw, ik heb u misschien wel eens gezegd dat onze oudste zoon ook Samuel heette. Natuurlijk, daar hebben we best wat mee te stellen gehad. Maar één ding, hij dient de Heere met zijn hele hart. Dat is niet dankzij ons. Maar de bereidheid je kind niet weg te doen, dat is natuurlijk vreselijk moeilijk voor haar moedergevoelens. Ze heeft later nog veel meer kinderen gehad, dat is God schonk haar genade. Maar je zoon weg te doen, af te geven aan een zondige kerk, aan een zondige wereld waarin hij leefde. Ik zou zo'n hele serie over Samuel kunnen houden, maar het is heel goed gegaan. God heeft hem geleid. Je mag dat loslaten, maar het is niet altijd makkelijk. Als je een kind biddend verlangt, mag je hem ook biddend uit handen geven. Al voor de geboorte, Heer, hij is van u. Het is een leengoed. Maar je bent wel verplicht om alles te doen wat in je vermogen ligt. Om hem te confronteren op een liefde, genadevolle, maar soms ook duidelijke wijze, heldere wijze, dat er een levende Heer is en dat hij mag zien de liefde in het gezin. En die mag zien opgroeien. En daar past soms ook bij een vermaning. Vroeger de tik, dat doen we vandaag niet meer, maar in ieder geval duidelijk opvoeden, in liefde. Waardoor, ik hoorde het gisteren nog even zeggen, ik keek even naar Family 7. Ik weet de naam even van de man niet, het gesprek met Jan van der Bos, dat hij zei, dat zijn kinderen van hun ouders zeiden, mijn vader was zondag hetzelfde als maandags. En dat bedoel ik eigenlijk ook. Een kind van God zijn, leven als een kind van God, elke dag. Soms in liefde en leed, soms in pijn en moeite. Ik vind het zo bijzonder dat je dat in alle zorg voor je eigen kinderen misschien, die niet de weg gaan die jij gevolgd hebt. Wat Hanna deed, bidden. Vergeet nooit dat bidden echt kracht heeft. Soms jaren. Toen mijn oudste broer vertrok naar Nieuw-Guinea vroeger in begin 60. En hij zeer gelovig daarheen ging, kwam hij als heiden terug. Hij wilde niks met het geloof te maken hebben. En jarenlang heeft hij zich altijd afgekeerd van het geloof. Werd atheïst. Ging helemaal voor het openbaar onderwijs. Dat soort dingen, weet u wel. En alles maar om te kranken, om te krenken. Tot mijn moeder niet meer alles zo goed wist. De weg die kwijt was. En hij op bezoek kwam. En beleed zijn zonden en zijn fouten. En hij volgt nu de Heere God. En dat is een heel bijzonder. Mijn moeder had altijd gebeden. Hij zal komen, zei ze. Ik weet het. Ja, soms weten moeders meer als wat ik weet. Ik ben er altijd een beetje voorzichtig in dat soort uitspraken. Ik weet het zeker. Wanneer dat de Heer in mijn leven terugkomt. Maar zij wist het. En het was geweldig om dat zo mee te maken. Door eenvoudig te doen wat God van je vraagt. Bij welke zorg je ook hebt. Voor de gemeente. Kleine gemeente. Heren, zorgt u voor ons? Helpt u ons? Bidden. Minst gewenst. Vaak weinig mensen. Het begint soms bij een oproep met een man of 10, 12, 20. En dan zakt het weer wat. We kennen onszelf toch. Hou die spiegel maar voor. Maar geloof me. Bidden helpt. Niet praten over de ander in het gebed. Maar bidden in ootmoed, soms op de knieën, soms huilend, soms heer vrolijk toejuichend, maar in alle eenvoud. Broeders en zusters, dat is de troost die Hanna kreeg in het diepst kritische moment van haar leven. God verhoorde En we zien een enorme verandering in Israël gebeuren. Daarna, als hij groot wordt, in het verderven bij die groot gebracht wordt. God heeft hem even echt beschermd. Dat doet gebed. Soms op afstand, soms heel dichtbij. Hoeven niet altijd te controleren. Dat is zo heerlijk en zo geweldig. Hij houdt het echt wel in zijn hand. En weet u, en dat doet me denken, daar ga ik niet over hebben, maar even kort noemen. Op het aller ernstigste moment van Hanna's leven bracht God verlichting. Op het moeilijkste moment, en ik kom ook even bij Abraham, het allermoeilijkste moment van zijn leven, toen hij zijn zoon moest offeren, liet God de hemel opengaan. En hij verloste hem van de pijnen van, och, hij moest zijn zoon afstaan. De engel des Heren zei, Abraham, Abraham, strek je hand niet uit. En ook voor Isaac was dat waarschijnlijk het allerindrukwekkendste en moeilijkste moment. Zijn vader had hem meegenomen en had hem gebonden op het altaar gelegd. En God greep in. Voor de tweede keer. Het meest duistere moment van Jacobs leven. Toen hij de beek Jabok overtrok. Wetend dat aan de andere kant zijn broer met een leger van 400 man klaar stond om hem te doden. Kwam God naar hem. Hij zegende hem. Op dat moment kon hij zeggen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Zo kun je de hele Bijbel doorgaan. We hebben het over Hanna gehad. Maar zo heeft Jozef zijn vreselijke moment gehad. En God kwam. Mozes. Gideon. David. Stefanus. Toen kwam het allermeest duister moment van de Heer Jezus. Zou je kunnen zeggen, in de diepste duisternis. Voor al die mensen ging de hemel open. In Gethsemane, laten we wel wezen, toen de discipelen niet in staat waren om met de Heer Jezus te waken, hield God hem een beker voor. Wat zat er in die beker? Wijn? Ik, mijn zonde, mijn falen, de slechtheid van de hele wereld. Die mag jij drinken, zegt vader. Maar hij kon het niet. Hij had nooit zonde gedaan, nooit een fout gemaakt. Hij was nog helemaal zuiver en rein. En kun je je voorstellen dat Jezus als mens, want hij was die ook, hij was ook volkomen mens, dat hij bedroefd begon te worden, die beker drinken? Vader, mijn ziel is bedroefd tot stervens toe. En hij vraagt zelfs, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Tenzij dat ik die drinken, u wil geschieden. En de hemel bleef gesloten. Niks een open hemel, gesloten. En hij dronk de beker tot de bodem volkomen leeg. Dat heeft Hanna, die is heel ver gegaan en die wijst op Christus, niet gedaan. Dat heeft Abraham, die is heel ver gegaan, niet gedaan. En er zijn mensen die soms geweldige offers brengen. Maar Jezus heeft hem helemaal gebracht. De Vader heeft hem overgeleverd. Als wij dit brood zo meteen eten en de beker drinken, mag dit onder een geopende hemel, gelukkig. Die hemel gaat voor ons niet dicht. Wij hoeven gelukkig die beker niet te drinken. Omdat de Heer Jezus die beker al gedronken heeft. Halleluja, die prijs is betaald. Gods zoon vocht in helse godverlatenheid om de hemel voor ons zelfs hier al op aarde tot werkelijkheid te doen worden. Ja, met Jezus in je hart is het zelfs op deze aarde een hemel. En zo gedacht de Heere God, Hanna. Zo gedacht de Heere God en alle. Hij herdacht niet. Herdenken, het is makkelijk. Of makkelijk, ook niet natuurlijk, hè, als je de oorlog herdenkt, wat er allemaal gebeurd is. Maar gedenken, dat gaat verder. Gedenken, dat gaat over het verleden, de heden en de toekomst. Gedenken is in het heden halen, wat vroeger gebeurd is, op een manier dat het weer een plaats in ons leven krijgt, zoals bij Hanna. Dat het een plaats in haar leven krijgt. De Heere staat er gedacht aan haar. De Heere mogen wij vanmorgen gedenken. Verleden, heden en toekomst. Hij komt. Het is zo heerlijk. Aan de ene kant zo indrukwekkend wat hij voor ons gedaan heeft. Die voor een gesloten hemel stond, die niet open ging. Ja, pas na zijn lijden. Dat wij voor een open hemel staan en hem mogen danken voor zijn offer. Mogen eten, mogen drinken, want hij gedenkt ons en wij mogen hem gedenken. Elke keer weer, elke maand. Want zijn gedenken is ook vooruitkijken naar zijn komst. Dat is het heerlijke wat we in elke geschiedenis van een gewone vrouw, over een gewone man uit de Bijbel, wie naartoe mag wijzen naar Jezus, de grote, de Zoon van God, de Zoon des mensen. Zullen we zo met elkaar dadelijk, laat ik dan de broeder over, aan de maaltijd gaan. Ik hoop niet dat ik het gras voor zijn voeten heb weggemaaid, maar in ieder geval een voorbereiding gegeven. God zegen.